De schriftlezing voor vanmorgen is eerst uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 40, de versen 1 tot en met 11. En daarna uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25.
Troost, troost bij volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepende in de woestijn: bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvels zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt: roep. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda: zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragende. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept hem die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw eigen wandel, die van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestreffelijk en onbevlekt lam, die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Het woord van de Heere gemeente dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte uit het Nieuwe Testament, uit 1 Petrus 1 en daarvan de laatste twee versen. 1 Petrus 1, de versen 23 en 24 en 25, dus de laatste drie versen. Daar lezen we: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het is een treffende karaktertrek van de apostel Petrus, gemeente, dat hij in de beide brieven die in het Nieuwe Testament van hem zijn bewaard, en waar de gelegenheid zich maar even voordoet, de lof bezingt en dat hij de rijkdom verkondigt van de Bijbel, van het woord van God. In zijn tweede brief, wanneer hij zijn lezers wil verzekeren van de vastheid en van de verkondiging van het evangelie, dan spreekt hij niet alleen over hetgeen dat hij zelf als discipel heeft gezien en gehoord van de Heer Jezus, maar dan spreekt hij ook die gevleugelde woorden: wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, dat eigenlijk nog vaster is en dat bevestigd is door hetgeen dat wij gezien en gehoord hebben. En dat is het licht dat schijnt in een duistere plaats, en ge doet wel als ge daarop acht hebt, opdat de morgenster opga in uw harten. Maar het is vooral ook in de eerste brief en in onze tekst van morgen dat Petrus dat woord roemt en prijst, en dan juist ook als het middel waardoor de Heere het nieuwe leven wil werken. En in het vervolg daarvan, in het begin van het tweede hoofdstuk, hoe hij dat nieuwe leven ook wil voeden en wil onderhouden. Vanmorgen hoe de Heere door het woord het nieuwe leven werkt. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en het eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en de bloem is afgevallen, maar het woord des Heren, dat blijft tot in der eeuwigheid. En dat is het woord dat onder u verkondigd is en ook vanmorgen verkondigd mag worden. We willen daar met u nader over denken wanneer we tot u spreken over wedergeboren door het woord van God. En we letten op de kracht waarover het woord daartoe beschikt, de blijvende waarde die het woord van God daarbij heeft, en het uitzicht dat het woord van God daardoor opent. Dus wedergeboren door het woord van God, de kracht waarover het woord daartoe beschikt, de blijvende waarde die het woord van God daarbij heeft, en het uitzicht dat het woord van God daardoor opent. Voorafgaande aan onze tekst, dan spoort Petrus zijn lezers aan tot een heilig leven, aan God toegewijd. Een leven tegenover de Heere in het betrachten van heiligheid. Maar niet alleen tegenover de Heere, maar ook tegenover elkander. Een leven van broederlijke liefde. De openbaring van het geloof naar de wet van God in de verticale verhouding tegenover de Heere. maar ook in de horizontale verhouding tegenover elkander. En wat hem daarbij aanspoort en waarmee hij ook ons aanspoort, dat is het werk van de drie-enige God. Van de Vader, die zegt, ik ben heilig en daarom zijt heilig. Van de Zoon, die de zijnen koopt, niet met zilver en goud, maar met de dure prijs van zijn bloed. En van de Heilige Geest, die door het woord wedergeboren doet worden. Wedergeboren. Wanneer het daarover gaat, dan denken we al heel gauw aan het gesprek wat de Heer Jezus had met die man die in de nacht bij de Heer Jezus kwam, met Nicodemus. En in dat gesprek heeft de Heer Jezus het getuigd, heel plechtig, voorwaar zeg ik u, tenzij iemand, wie het dan ook is, wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan, maar hij kan het koninkrijk van God zelfs ook niet zien. Hij heeft geen inzicht daarin. En dan wijst de Heer Jezus ook op de noodzaak van de wedergeboorte. Want al wat uit het vlees geboren is, wat uit onszelf geboren is, wat uit onszelf opkomt, dat is zonde en dat kan voor God niet bestaan. Dat vlees dat kan zich wel heel mooi voordoen, zelfs heel vroom voordoen als bij de fariseer Nicodemus. Maar God ziet er dwars doorheen. Om werkelijk voor God te kunnen bestaan, dan moeten wij tegenover onze natuurlijke geboorte, waarvan geldt dat het een zondige geboorte is. Dan moeten we een andere geboorte leren kennen. Een geboorte niet van beneden, maar van boven. Een geboorte uit water en geest, zoals de Heer Jezus zegt. Water dat ziet op de reiniging en de Heilige Geest ziet op de vernieuwing. En van die wedergeboorte, dan zegt Petrus, dat die bij zijn lezers heeft plaatsgevonden. Gij die wedergeboren zijt. Daar heeft hij ook al eerder in dit hoofdstuk over gesproken. Direct aan het begin. Wanneer hij die machtige lofverheffing laat horen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus uit de doden. Opmerkelijk. Daar noemt Petrus als middel tot de wedergeboorte de opstanding van Jezus Christus. En hier roemt hij het woord als het middel tot de wedergeboorte. Wat is het verband tussen die twee? Niet zo moeilijk. De opstanding van Jezus Christus, wat was dat? Dat was de doorbraak van de dood tot het leven. Waar heel deze wereld vanwege de zonde aan de dood onder het oordeel van God onderworpen was, daar heeft de Heer Jezus door dat oordeel te dragen en weg te dragen het leven in onveranderlijkheid aan het licht gebracht. Maar wat heeft dat nu met het woord? Wat heeft dat nu met de verkondiging van het woord, van het evangelie te maken? Wel, wanneer we de opstanding van de Heer Jezus zien als de bron van het nieuwe leven, de steeds opwellende bron, dan is de verkondiging van het evangelie de stroom van levend water die God doet komen. Daar waar hij naar zijn welbehagen die stroom komen zal. En dat is het wat Petrus ook het woord doet aanduiden als het levende woord van God. Het woord van God is niet een mensenwoord. Maar het is het woord van de levende God. En daarbij gevuld vanuit de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is een stroom van levend water dat geladen is met de levenskracht van de opgestane Christus. En om die kracht, die levendmakende kracht, die opstandingskracht van de Heer Jezus nader aan te duiden, dan gebruikt Petrus hier het beeld van het zaad. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dat is het levende woord van God. Het levende woord van God is het zaad. En wat is nou het zaad? Nou, dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Een van de eerste dingen die je op school hoort, dat is hoe eigenlijk het leven ontkiemt uit het zaad, het zaadje. En dat je in een potje doet. En daar moet je goed voor zorgen, water geven en zorgen dat het in het licht staat. En wat gebeurt er dan met dat zaadje? Wel, dat kan eerst nog wel eens een poosje duren. En dan moet je er ook niet aan zitten. Maar dan moet je dat zijn gang laten gaan. En dan dat zaadje, dat gaat op de duur, dan gaat dat ontkiemen. Dan toont dat zijn levendmakende kracht. Doordat het zijn worteltjes uitslaat naar beneden. En dat het zich ook gaat openbaren naar boven. Zo gebeurt het in het klein. Zo gebeurt het ook met het zaad op de akker. En zo, zegt de Heer Jezus, gebeurt het nu ook door het woord van God. Die mensen aan wie Petrus schrijft, dat waren vroeger heidenen. Hij spreekt over de ijdele wandel waaraan ze onderworpen waren, ijdel. Het leven buiten God en buiten Christus, het leven van deze wereld, dat is als het erop aankomt, ijdel, leeg. Dat is als een dor land. Maar God had naar zijn welbehagen. Het woord, het evangelie, het zaad van dat woord tot hem doen komen. En door de vruchtbaarmakende kracht van de Heilige Geest had dat zaad, had dat woord van God, had dat ingang in hun harten gevonden. Het had wortel geschoten. En het had daar het nieuwe leven tot werking gebracht. Het nieuwe leven doen openbaar worden. Vanuit het zaad van het woord. En wanneer het zaad boven grond zich openbaart, dan staat het aan allerlei weersgesteldheid bloot van verdorring of van droogte. En wat er allemaal aan verbonden is. En zo is het ook met dat nieuwe leven uit God. En dat is ook aan allerlei strijd, aan allerlei aanvechting onderhevig. En Petrus die spreekt ook in zijn brief over die aanvechting en die beproeving des geloofs. Maar hij zegt dat is opdat het leven daardoor des te meer gevormd zal worden. Het leven dat God door de kracht, door de bijzondere kracht van zijn Heilige Geest, door dat zaad van het woord wil doen ontstaan, wil werken in onze harten. Is dat de betekenis van het woord van God ook in ons leven? En wij allemaal weer moeten wedergeboren worden. En dat is hetzelfde als wanneer er tegen jullie kinderen worden gezegd en dat we een nieuw hart van de Heere moeten ontvangen. Want dat is eigenlijk een ander woord voor wedergeboren worden. En we kunnen onszelf niet wedergeboren doen worden. We kunnen onszelf niet het nieuwe hart geven, maar de Heere willen doen. En de Heere willen doen door het woord. En door het zaad van het woord. Het zaad dat de Heere ook bij ons uitstrooit. En wat heeft de Heere dat bij ons al menigmaal gedaan? U en jullie kennen ook de gelijkenis van de zaaier, hè? Van dat zaad dat uitgestrooid wordt. En dan weet je ook dat dat zaad op verschillende plaatsen terechtkomt. Op de verharde paden, waar de vogels het zomaar weer wegpikken wanneer het gehoord is, zonder dat het wat uitwerkt. Dat het ook kan terechtkomen op een steenachtige aarde, en dat het eerst wel schijnt te ontkiemen, maar dan die harde onderlaag, en die het verdere vrucht voortbrengen en de groei van dat zaad tegenhoudt. Ons hart van nature. Of ook van die doornen en die distelen. Dat we ons in beslag laten nemen door de dingen van de wereld. Het zijn blijde dingen of ook moeilijke en zorgvolle dingen. En wat wordt dan het woord? Wat wordt dat dan in zijn levendmakende kracht tegengestaan? En daarom, wat is het nodig, ouderen en jongeren, dat we de Heere bidden, dat Hij door zijn Heilige Geest dat woord en niet zal doen komen tot ons oor, maar dat Hij het zal doen komen tot ons hart en daar ook dat nieuwe leven mag werken. Want dat nieuwe leven, wat de Heere werkt door de kracht van zijn woord en van zijn Heilige Geest, dat is ook een geweldig heerlijk leven. Want het woord van God, dat heeft niet alleen de kracht tot wedergeboorte, maar het heeft ook een blijvende waarde in zich. En die ook aan dat leven een blijvende waarde verleent. Petrus die zegt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Het zaad van beneden, van ons mensen, wat wij hebben, dat is vergankelijk zaad. En het leven dat eruit voortkomt, dat is ook vergankelijk. Maar het leven uit het woord van God, en dat is onvergankelijk. Het is niet alleen het levende, maar het is ook het eeuwig blijvende woord van God. En om dat te onderstrepen, dan haalt Petrus een woord aan uit het Oude Testament dat we vanmorgen ook gehoord hebben. Alle vlees is gras en alle heerlijkheid van de vlees van de mens is als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Ja, als je die woorden hoort, dan wordt vaak gedacht aan sterven. En dan wordt gedacht aan een begrafenis. Ja, op het kerkhof. En dat is de plaats waar deze woorden vaak klinken en dat niet ten onrechte. Want als we geroepen worden om een van de onzen uit te dragen naar het graf, dan wordt dat woord, alle vlees gras en alle heerlijkheid van de mens een bloem van het gras verdort en de bloem valt af, dan wordt dat maar al te zeer bewaarheid. Maar toch heeft dat woord juist tegen de achtergrond van het Oude Testament nog een andere inhoud dan dat het ons alleen maar wijst op de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid van het mensenleven. Alle vlees is gras. En als we nog even terugdenken aan het onderwijs van de Heer Jezus, dan heeft dat woord vlees, dat heeft een bijzondere betekenis. Dat is de aanduiding voor wie we zijn in onze natuurstaat. En dan is dat woord niet alleen een aanduiding voor onze vergankelijkheid, maar ook voor ons in de oorzaak van die vergankelijkheid. Namelijk van onze zonde, van onze verdorvenheid. En zijn broosheid en zijn vergankelijkheid vergetend, wat kan de mens, de vleeselijke mens, de mens die vlees is, wat kan die zich groot voordoen? En vooral in deze tijd. Wat kan de mens, wat weet de mens al niet te presteren op allerlei terrein? Hij weet alles te beheersen. En hij meent zelf wel alle dingen te kunnen beheersen en niet alleen te kunnen beheersen, maar ook te kunnen regelen en te mogen regelen. En wat kan die mens, wat kan die zich verheffen? Verheffen tegenover God en verheffen ook tegenover het volk van God. Wat kan ons dat beangstigen? En dat woord uit het Oude Testament die achtergrond heeft, dat blijkt ook als we denken aan de situatie waarin Jesaja dat woord gesproken heeft tot Israël, het volk in ballingschap. Dat door de vleeselijke machten werd overheerst. Zoals ook die verstrooide vreemdelingen in Klein-Azië, die pas tot geloof gekomen waren En waar Petrus zich toe richt, dat ook maar al te zeer ondervonden. En zoals je, als je uit de Here leeft en het nieuwe leven kent, ook maar al te zeer gewaar wordt dat je hier leeft in bezet gebied. En wat kunnen die vleeselijke machten ons bedreigen en ons verschrikken. En wat zegt de Here? Al het vlees, al wat naar zijn natuurlijk bestaan, zich verheft tegenover God en tegenover het volk van God. Dat kan zich nog zo sterk en nog zo geweldig zich voordoen. Maar het is niet meer dan vlees. En het is niet meer dan een bloem, het gras dat verdort en de bloem die afvalt. En als daarover gesproken wordt, het gras dat verdort en de bloem die afvalt, dan moet je niet denken aan de situatie hier in met zijn vaak groene weiden. Wij, door het gebrek aan regen, dat we ook de dorheid maar al te zeer gewaar kunnen worden van de akkers en van de landen. Maar in het oosten, dan geldt dat nog veel sterker. Met name in het voorjaar, dan te midden van de steppen, dan heb je daar die prachtige voorjaarsbloemen. Die schitteren in een schoonheid, sierlijk. Maar dan als de wind, als die felle, warme, hete woestijn, wind de gamsim over die bloemen gaat strijken en over dat gras. Dan is het in korte tijd en met al de bloemen is het gedaan. En zo is het nu ook met het vlees. Met de heerlijkheid van de mens. Hoe groot, hoe machtig zich de mens ook mag voordoen. Hij is niet anders dan vlees. Dan gras dat vergaat. En een bloem die afvalt. En dat niet maar als een natuur gebeuren. Maar dat onder het oordeel van God. Als we Jesaja teruglezen, wordt niet zonder meer gezegd, alle vlees is gras en alle heerlijkheid van het vlees als een bloem van het gras, maar als de geest des Heren daarin waait, en dan de geest des Heren niet in de zin van herscheppend en vernieuwend, maar de geest des Heren als oordelend en richtend. Psalm 90 zegt het, wanneer daar ook het beeld van het verdorren als het gras wordt gebruikt. In de morgenstond bloeit het, in de avond wordt het afgesneden en het verdort. Door uw toorn vergaat ons leven en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Want gij stelt onze zonden voor u en onze heimelijke zonden in het licht van uw aangezicht. Wat een scherp woord, gemeente. Wat een veroordelend woord. En dat niet alleen voor de krachten van de wereld, maar ook voor ons. Wie we zijn in onszelf, wat kunnen wij ook onszelf, ook in onze vroomheid, ook in onze godsdienst, wat kunnen we ons gaan verheffen in onze schijnbare heerlijkheid. Terwijl het woord van God zegt dat die heerlijkheid niet anders is dan gras dat verdort en de bloem van het veld die afvalt. Dat geldt ook voor ons in ons natuurlijk bestaan. Jongelui, jullie staan aan het begin van je leven en je hebt je leven voor je. En misschien heb je in de afgelopen weken wel een diploma uitgereikt gekregen en of je hebt goede overgang in voortgang in de studie en het gaat goed in je leven en dat is allemaal prachtig en mooi. Daar mag je de Here heel dankbaar voor zijn. Maar ga daar nu niet de verkeerde kant mee uit. Niet de kant van het vlees, maar de kant van de geest. Daar bedoel ik dit mee. Niet de kant van het vlees, maar dat we leren beleiden. Jongeren, maar vooral ook ouderen. Dat wij leren beleiden met alles wat we van het leven gemaakt hebben.
Ook misschien in kerkelijk en in godsdienstig opzicht. Dat het niet anders is dan verdorrend gras. En niet anders is dan een afvallende bloem waarvan niets overblijft. Opdat het ons zal uitdrijven tot de Heer Jezus Christus, de inhoud van het woord. En ook zijn leven is geworden als het gras dat verdort. En als een bloem die afvalt. Maar hij heeft daarin gedragen de zonde, de oorzaak van onze vergankelijkheid. De zonden van het vlees. Opdat hij het leven ons zou verwerven. En als we dan met ons vleeselijk bestaan tot de Heer Jezus Christus mogen komen. En dat woord van God zo ingang in ons leven mag vinden. Dat we door dat nieuwe leven uit dat woord de Heer Jezus Christus als het leven mogen leren kennen. Dan blijven we geen vleeselijke mensen. Maar dan worden we geestelijke mensen. En dan is er ook in ons leven gekomen datgene wat van blijvende waarde is. Want het woord van God en al wat uit dat woord van God geboren wordt, dat blijft tot in der eeuwigheid. Wat worden er veel aanslagen op het woord van God gepleegd. Met name in deze tijd. En niet alleen van de zijde van de wereld. Maar ook van de zijde vanuit de wat zich theologie noemt. En hoe wordt dan het woord van God op alle mogelijke manieren ontkracht in zijn gezag. En in de kracht van de wederwarende en de vernieuwende werking die daarvan uitgaat. Maar het woord van God. En dat blijft tot in der eeuwigheid. En al wat uit dat woord van God geboren is, blijft tot in der eeuwigheid. Wil dat zeggen dat we altijd zo bij de Bijbel zullen blijven leven als dat nu is? Het woord van God spreekt ons, nu zien we door een spiegel in een duistere reden. Ook met het bezit van het woord des Heren. Dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Maar wat hier gezegd wordt, dat is wat de inhoud is van dat woord. Dat is blijvend. Want dan gaat het om de God van dat woord en om de borgen zalig maken die in dat woord verkondigd wordt. Dan mag dat ook blijven. Het blijvende leven zijn. Voor hen die uit dat woord van God wedergeboren zijn. En dat blijkt ook wanneer tenslotte gesproken wordt over het licht. Dat dat woord van God opent. Peter zegt van dit woord, het is het woord dat onder u verkondigd is. En dan staat er eigenlijk dat onder u geëvangeliseerd is, als evangelie u is gebracht. En mag ik dan nog even terugdenken aan Jesaja 40? Dat begint toch eigenlijk als de nieuwtestamentische Jesaja. In hoofdstuk 40 met die geweldige aanhef. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. En spreekt naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheden verzoend zijn. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Dat volk dat in ballingschap woont, zo vertroost. Door die evangelieboodschap van de Heere, wel de stem van de roepende in de woestijn, en ook van de vergankelijkheid van alle vleeselijke machten, maar dan ook dat de Heere zal komen. Niet alleen dat het volk terug zal komen tot het land waarin de Heere hen geplaatst heeft, maar dat de Heere weer tot hen zal komen en bij hen zal komen als een herder tot zijn kudde, die zo voor zijn kudde zal zorgen. En dat is zo'n machtige boodschap, dat als het ware een ieder die die boodschap hoort op een hoge berg mag klimmen, om het de steden van Juda en van Jeruzalem toe te roepen. Zie, hier is uw God. En plaats in zijn Nieuw Testamentisch licht, gemeente. In het Nieuw Testament is er licht van het werk dat de Heer Jezus Christus volbracht. En wat een volk dat in ballingschap verkeert, dat in boeien van vleeselijke machten is geklonken, mag worden geboodschapt. Een boodschap van verlossing, van bevrijding, van licht in de donkerheid, van vreugde in de droefheid, van troost in verdriet, van het leven in de dood. Dat machtige, laat het gras dan verdorren en laten de bloemen dan maar afvallen. Maar in den Heere Jezus Christus, in hem die de inhoud is van de verkondiging van het evangelie, dan mag de boodschap gebracht worden. Dat verdort niet, dat vergaat niet, maar dat blijft tot in der eeuwigheid. Dat heeft de belofte in zich van het nieuwe paradijs dat komen zal, waar geen grassprietje meer zal verdorren en geen bloem meer zal afvallen, maar waar de eeuwige heerlijkheid van God naar alle kanten zal uitstralen. Het is het woord van God, het levend, het eeuwig blijvende woord van God, gemeente, dat ons naar die toekomst heen gericht wil doen leven. Waarderen wij het woord zo? Hoe gaan wij met het woord om, gemeente? Welke plaats heeft het woord van God in ons persoonlijk leven, in het gezinsleven? Als we naar het ziekenhuis gaan, hebben we het woord van de Heere bij ons. Als we met vakantie gaan, is het dan een van de eerste dingen waar we voor zorgen dat met name ook het woord van God erbij is. En niet alleen erbij is, maar ook geopend wordt. Hoe is het met ons Bijbellezen aan tafel? Hoe is het met ons persoonlijk Bijbelonderzoek? Och, gemeente, is het niet vaak zo dat we wel tevreden zijn als onze weiden maar groen zijn en als onze bloemetjes maar bloeien? En wanneer wij, zoals het wel gezegd wordt, de bloemetjes buiten kunnen zetten. Ja, maar als dan, en wie weet hoe onverwacht dat kan gebeuren, als dan die woestijnwind over het gras, dat groene gras van ons leven, en over al die mooie bloemen van ons leven strijdt, en we dan met lege handen voor God komen te staan en dat woord dan in plaats van levend maken, ons moet veroordelen in zijn kracht, omdat we niet naar dat woord geluisterd hebben. Gemeente, laat het woord van vanmorgen, laat dat u de geweldige betekenis van het woord van God doen zien en doen verstaan. Ook jullie jongens en meisjes, zorg dat je een eigen Bijbeltje hebt en lees veel, telkens weer, als je lezen kunt, lees uit je Bijbeltje. Doe dat elke dag. En laat dat ook in je leven doordringen, opdat het je leven mag beheersen zoals God het nieuwe leven daardoor ook in jonge harten wil werken. Laat dat ons leven beheersen. En als we dan dat leven mogen kennen, laten we dan in een wereld waarin het gras verdort en de bloemen afvallen, laten we dan ook getuigen mogen zijn van dat leven dat het woord van God ons verkondigt, dat in den Heere Jezus Christus is geopenbaard en dat de Heilige Geest aan ons wil bevestigen. Dan mogen we ook getroost, wat er dan ook gebeurt, dan mogen we getroost de toekomst ingaan, want het woord blijft tot in der eeuwigheid. En de Bijbel die spreekt ons niet alleen over een persoonlijke wedergeboorte, maar ook over de wedergeboorte van heel de schepping. Dat is wanneer straks, en dat is door de kracht van de wederkomende Christus, dan tegenover de ondergang van al wat vlees is, wat door de geest is gewerkt, dan zal openbaar worden in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Gode tot heerlijkheid. Amen.